Wij waren inmiddels bezig met een reis, een tocht langs allerlei schriftplaatsen. Waaruit blijkt dat deze beloften aan David wel degelijk van toepassing waren op Salomo. En dus ook op de afstammelingen van Salomo. En dus wel degelijk op de natuurlijke lijn, als je het zo kunt noemen, de natuurlijke lijn van erfgenamen van David. In dat verband waren we inmiddels terechtgekomen in Psalm 89. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld. U weet waar je die hulp kunt krijgen? Bij de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, bij de troon der genade. Want hulp is een van de termen ter aanduiding van de middelaar van het nieuwe verbond. De Heer is mij een helper. Hè? En wat dacht u van Eliezer? En niet in de laatste plaats, Eliazar, Lazarus dus. Hè? Dat is hulp. Ik heb hulp besteld bij een held, Gibbon, een machtig iemand, een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. De naam David hangt nu in de lucht, want ja, deze woorden kwamen we al tegen in vers 4. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene, ik heb mijn knecht David verhoogd, om zo te zeggen. En hier is het, ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Dat is inderdaad letterlijk gebeurd en het is de grondslag voor de Davidische dynastie die uiteindelijk moet leiden tot de Heer Jezus die als zoon van David op de troon van David zal zitten en om die reden bij gelegenheid ook gewoon David genoemd wordt. Daar staat er, mijn knecht David zal koning over hen wezen in bijvoorbeeld Ezechiël 37... En dat slaat dan op het huis van David. Hè? En iedereen uit het huis van David, in ieder geval alle eerstgeborenen daaruit, door de generaties heen, kunnen dus met de naam van David worden aangeduid. Bij wijze van achternaam hè, of familienaam. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Leuk hoor, zo'n verwijzing naar 1 Samuel 16, waar dat dan gebeurde, weet u nog. En u weet waarschijnlijk ook nog dat Samuel, voordat hij David zalfde, eerst Saul moest salven. En dat deed hij uit een kruikje. Saul was meteen gewaarschuwd, want u weet hoe het met kruiken is. De kruik gaat weliswaar te water, maar totdat hij barst. Ik bedoel, komt een eind dan, hè. Dan denk ik altijd aan archeologen die niks anders doen dan scherven opgraven. Hè? Van aardewerk, al het andere blijft namelijk niet over. Nou ja, sommige edele metalen blijven over. Dus als men iets anders vindt dan scherven, dan vindt men meteen een schat. Iets daartussenin nou nooit is, hè. Maar in het algemeen scherven. Dat ging niet zo best ook met het koninkrijk van Saul natuurlijk. Maar toen Samuel David moest salven, zei de Heer tegen hem, neem uw hoorn. En hij werd gezalfd vanuit één hoorn. En dat is iets blijvender, hè, de hoorn. Ik heb hem gezalfd, vers 22, met welke mijn hand vast zal blijven. De hand des Heeren zal bij David blijven, bij het huis van David. Niet bij gelegenheid soms een keer, maar bij David, het huis van David dus als zodanig. De hand des Heeren zal vast blijven met David. Ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht. Die hem haten zal ik plagen. Dat is letterlijk gebeurd in het leven van David. Iedereen die het maar in zijn hoofd haalde om tegen David te strijden, heeft daarna het onderspit gedolven. Want David was de oprichter van een van de grootste wereldrijken ooit. Het was maar kort overigens. Het heeft maar enige decennia geduurd. Zelfs aan het einde van de regering van Salomo zakte dat al een beetje in elkaar. En daarna was het gebeurd. Bij de splitsing van het rijk en de daaropvolgende strijd tussen Juda en Israël. Maar David was de man die een groot wereldrijk stichtte, dat wij overigens nauwelijks kennen. Ik heb geloof ik alles gezegd. Je zou de Feniciërs daartoe moeten rekenen, want het was gewoon een Israëlitisch wereldrijk, maar dan naar het westen uitgebreid. En het rijk van David strekte zich uit, althans van Salomo, maar het was al onder David, het rijk strekte zich uit tot aan de Eufraat. Want hij had ook de Chaldeeën, de Mesopotamiërs, verslagen en daarmee schatplichtig gemaakt, onderworpen. Om ja, niet te spreken van al die volkeren dichtbij, van Moab, Ammon en Edom. En met Egypte had hij een alliantie. En met Tyrus en Sidon in elk geval. Om niet te zeggen een vriendschapsband, want dat was het feitelijk. Ze waren goede vrienden. En dat, daar heb je het grootste wereldrijk, het meest uitgebreide wereldrijk dat er ooit geweest is, overigens. En zo spreekt de Bijbel erover, want hij zegt dat Salomo de grootste koning was van alle koningen. De grootste ooit. Maar het staat niet in onze geschiedenisboeken en nauwelijks in de kinderbijbel, om zo te zeggen. Omdat men het niet echt gelooft. Het verhaal is dat dit over David gezegd wordt, maar daarmee over het huis van David. Dat wil zeggen voor de koningen uit het huis van David. En hoewel er situaties geweest zijn waarin de koningen uit het huis van David inderdaad het onderspit hebben moeten delven, het zou blijven bestaan. En mijn getrouwheid, vers 25, en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn en zijn hoorn. En daarmee zijn kroon, koningschap, zijn kracht, zal in mijn naam verhoogd worden. Die heilige zalfolie kwam uit zijn hoorn. Zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. Dat betekent in ieder geval dat de Heer dat zou doen. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Daar heb je ze weer. De zee en de rivieren, want we kwamen die al min of meer tegen in vers 10. En dat staat nog steeds voor de volkeren. En dat betekent dat dat koningshuis uit David macht zal hebben over de heidenen. Dominant zou zijn. Hoe dan ook. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotsteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Dat is met David oorspronkelijk gebeurd, met Salomo, die de erfgenaam was van deze beloften, is dat ook gebeurd. Daarna is het wat in de versukkeling geraakt, maar we zijn nog lang niet aan het eind van het verhaal natuurlijk, hè. Komt later nog. Ik hoop dat u merkt dat wij hier terecht zijn in 2 Samuel 7, vers 14, bij die uitspraken dat God zegt, sprekend over zaad van David, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij zijn tot zoon. En die woorden worden hier aangehaald en uitgebreid, want hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, dat is de variant op, ik zal hem tot vader zijn, uitgebreid met mijn God en de rotsteen mijns heils. En de uitdrukking, hij zal mij tot zoon zijn, is hier uitgebreid. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen. Let op dat eerstgeborene zoon een pleonasme is. Tot zoon stellen was genoeg geweest. Want dat wil zeggen aanstelling in het eerstgeboorterecht. En let op, zoon stellen. Hè? Niet maar, ik zal hem verwekken uit de maagd of iets dergelijks. Maar ik zal hem tot zoon stellen, aanstellen. Ik zal hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Dan wordt hij dus koning der koningen. Waar kennen we die uitdrukking van? Van een film over het leven van Jezus, ja. King of Kings, ja. Gaat u verder. Openbaring 19... waar het over Christus gaat, uiteraard, koning der koningen en heer der heren. Maar in de dagen dat Johannes dat schreef, in Openbaring 19, in die dagen bestond die titel op aarde, officiële titel, koning der koningen. Want de koning der koningen was de opperkoning, men spreekt ook wel van keizer voor het gemak, van het Rijk der Parten. Dat bestond uit verschillende koninkrijken.
Verschillende parties.
Verschillende parties, ja. Bestond uit verschillende koninkrijken met één koning daarboven. Dat waren de Sassaciden of zoiets. Ja, Sassaciden, ja. Zo heette die familie. Van koning der koningen was een grote familie. Ze stonden elkaar weliswaar ook naar het leven. Want ja, maar één van die lui kon opvolger worden op de troon. En de opvolging op de troon die werd bepaald door... of het nou de Eerste of de Tweede Kamer was, weet ik niet. Maar ze hadden twee kamers, om zo te zeggen. Twee van die volksvertegenwoordigingen. En de een bestond uit de zogenaamde magi, die wij goed kennen. Want enige daarvan, wat ik u nu aan het vertellen ben... Het Rijk der Parten, waar lag dat? Van Jeruzalem uitgezien begon het over de Eufraat. De Eufraat was de grens tussen het Romeinse wereldrijk en het Parthische wereldrijk, dat door de Romeinen maar niet veroverd kon worden. Maar elke keer als de Romeinen het flikten, werden zij grof verslagen. Er zijn zelfs keizers in die slagen omgekomen, die het hoogstpersoonlijk gingen proberen. Ze hebben nooit die Parthen eronder kunnen krijgen. Dat hebben de Perzen later gedaan. Maar toen was het, dat was in 200 zoveel van onze jaartelling. Daar ben je dus een eind verder. Maar de Parthen zijn gewoon Britten. Net als de Carthagers, de erfgenamen van het Foenicische Rijk, na de val van het Tienstammerrijk van Israël, die noemden zich met die drie letters, BRT. Hoe ze het uitspraken, weten we niet. Maar aangezien het Foenicisch dan wel Hebreeuws is, wordt het Barat of gewoon Brit. En dat betekent dat zij het volk zijn van het verbond. En ze noemden de Grieken ze niet, de Grieken noemden hen Foeniciërs. En de Romeinen noemden de Carthagers later de Puniërs. Afgeleid van Foenicië, Punië. Maar zelf noemden zij zich BRT, Britten. Rond het begin van onze jaartelling, om zo te zeggen, bestond daar het Parthische Rijk ten oosten van de Eufraat. Het strekte zich uit tot India aan toe. Er is nogal wat, het is echt een heel groot rijk. En de koning der Parthen droeg de titel koning der koningen. Hij werd als opvolger steeds aangewezen door de magi. De magiërs, de magi. En sommige van die lui kwamen naar Jeruzalem en zeiden: waar is de geboren koning der Joden? En ze meldden zich notabene bij de Romeinse overheid. Nou ja, bij Herodes was het. In Jeruzalem. En heel Jeruzalem stond op zijn kop, staat allemaal in de Bijbel. Nee, staat in Jeruzalem was beroerd. Want er was iets geks aan de hand. Zij behoren tot het Romeinse Rijk en de aartsvijand van de Romeinen waren de Parthen. Er kwam gezantschap op regeringsniveau van de Parthen, kwam naar Jeruzalem. En ze kwamen vragen: waar is die koning der Joden? Want die magiërs zijn de lui die de koning aanstellen over het verbondsvolk, der Parthen, dan wel Britten. En aan te tonen is, maar dat ga ik u een andere keer uitleggen. Ik probeer echt zoveel mogelijk een Bijbelse lijn aan te houden nu nog. Maar het is toch wel aardig om te vertellen even. En die koningen der Parthen, die koningen der koningen, hadden bijna allemaal de naam van Peres in hun naam. Dus de F of de P en de R en de Z, zal ik maar zeggen, hè? Zoiets. Peres, Fraates of hoe ze maar heetten allemaal. Hè. Zij waren namelijk afstammelingen van Juda, van David. Het was het Davidische koningshuis. En de lui die de opvolging daar regelden, die komen in Jeruzalem en vragen: waar is de koning der Joden? Dan heb je toch een internationale rel, hoor. Ja, daar lach je nou om, maar de Jeruzalem stond op zijn kop. Die wijzen, die magiërs zijn langs de geheime weg weer verdwenen zonder dat Herodes het wist. Toen was Herodes helemaal boos. Want die moest vanwege de Romeinen, moest die vrede zien te bewaren met de Parthen. En hier was toch een soort, een probleem, zal ik maar zeggen. En die Parthen die verdwenen maar zo uit zijn blikveld, uit zijn jurisdictie, zal ik maar zeggen. Zoiets was dat. Maar ongeveer in het jaar 1 voor, dan wel het jaar 1 na Christus, dat wil zeggen betrekkelijk korte tijd na de geboorte van de Heer Jezus, brak er dus wel degelijk een oorlog uit tussen de Romeinen en de Parthen. Met andere woorden, de kans is groot, maar de details vertel ik u misschien later, ooit nog wel een keer, dat deze gebeurtenissen in Jeruzalem aanleiding geworden zijn tot een conflict. Dat leren wij allemaal niet, maar daarom is het wel zo. Natuurlijk, ze kwamen uit Mesopotamië, die wijzen uit het oosten. Uit het Tweestromenland. Maar welk rijk had je daar in die dagen? Wie deelde daar de lakens uit? Nou, niet de Babyloniërs, het waren de Parten. Dat waren de afstammelingen van de 10 stammen van Israël die zich daar zo verschrikkelijk vermenigvuldigd hadden. En als je ziet welke stammen daar dan woonden, want het waren nog stammen ook, dan wordt het helemaal interessant. Hè? De Kermans waren een van de stammen. En waar komen de Germanen vandaan? Dat zijn afstammelingen van die Kermans. Wissenwaarachtig wel, want toen in 226 van onze jaartelling dat rijk in elkaar zakte door de godsdienstige activiteiten van de Perzen, toen waren alle Semieten in het land min of meer gedwongen te vluchten. Dat hebben ze ook gedaan. En kijk maar op de kaart, je kan heus maar één kant op om weg te komen. Dat is naar het noorden. En zo is het gekomen en dat was het begin van de grote volksverhuizing. En enige naamsveranderingen onderweg, logischerwijze. En zo zijn wij hier in Nederland terechtgekomen. Dat is het eigenlijk, hè. Het zijn allemaal de Parten. Dan hoort u weer eens wat. Hoe kwam ik daar? Oh, via de titel Koning der Koningen. Het was dus wel degelijk in die dagen een titel van koningen uit het huis van David. En van Feres. Niet van Zera, van Peres, hè. Wel degelijk. Maar het is de titel die uiteindelijk toekomt aan de Heer Jezus Christus zelf. En dat die Parten, die Magiërs dus in Jeruzalem komen en daarna vragen, dat laat zich eenvoudig verklaren dus. Hè. We gaan weer verder. Ik zal hem ten eerstgeborene zoon stellen. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vastblijven. En ik zal zijn zaad, let op dat het gaat om een verbond met David, dat zich continueert door de loop van de geslachten, generaties, van geslacht tot geslacht, zei vers 5 van Psalm 89 immers. Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Wie zijn troon? Die van David nog steeds? Want dat blijkt uit het volgende vers. Indien zijn kinderen, ik neem aan dat daar zonen staat. Wie zijn kinderen? Die van de Messias? Dat kan moeilijk, wij zijn zijn broeders. Ja, is al zijn kinderen. Die van David namelijk. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, dat is dan vier keer, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken. En het gaat wel degelijk over zonen en erfgenamen van David, koningen dus uit het huis van David. Maar indien ze mijn geboden niet houden, zal ik hun overtredingen met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid zal ik bezoeken met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem, David, het Davidische huis namelijk, niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet veilen. En u begrijpt dat dit ook ontleend is aan 2 Samuel 7. Maar dan ben je weer 1 of 2 versen verder in 2 Samuel 7. Ik zoek hem nou niet op, maar ik neem aan dat u die langzamerhand kent, hè. Ik zal hem tot vader zijn, hij zal mij tot zoon zijn. En indien hij misdoet, niettemin zal ik mijn goede tierenheid van hem niet wegnemen zoals ik die weggenomen heb van Saul. Aan dat koningshuis kwam immers een eind. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem, David, en dus van het huis van David, niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet veilen. Het gaat dus over de generaties na David. Indien zijn zonen, op de troon uiteraard, dan zal ik, enzovoort. Maar die goede tierenheid zal van het huis van David toch niet worden weggenomen. Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Nee, het een gaat over de personen in kwestie en de andere gaat over het huis als zodanig. En terwijl dus koningen uit het huis van David van Gods wegen van de troon gestoten worden, om zo te zeggen, komt er dan toch iemand anders uit hetzelfde huis van David op de troon. En voor zover ik er wat van weet, er waren er altijd genoeg. En zo was het bij die Sarsaciden, die koning, het koningshuis van de Parthiërs. Dat was een grote familie. Met nogal wat lui ook in het buitenland enzovoort. Dat staat allemaal in de geschiedenisboeken gewoon. Dus daar zullen we het nou verder maar niet over hebben. En soms moesten ze er een uit het buitenland halen. Sommigen vluchten ook eerst weg, omdat de eigen broers of ooms en tantes er naar het leven stonden. Vooral in de strijd om de macht. De Heer zei ook tot David dat zijn huis, zijn zonen altijd vervolgd zouden worden door het zwaard. Dat is ook inderdaad gebeurd. Men zou er niet al te hoog van denken. Maar het punt is dat God zijn belofte gestand gedaan heeft in de loop van de geschiedenis. Met een koningslijn in het oosten dus, wel degelijk rechtstreeks van David. En daarvoor al een koningslijn in het westen, in ieder geval uit Juda, totdat die twee lijnen bij elkaar komen. Maar daar hebben we het nog over, hè? Want dat staat allemaal wel degelijk in de Bijbel. Hè? Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Vers 36, ik heb eens gezworen, ik heb eenmaal gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Dat wil zeggen, de Heer zal aan David niet liegen. Dat betekent uiteraard dat hij zijn verbond gestand zou doen. Aan de zonen van David van geslacht tot geslacht. Dat dat ook van toepassing is eventueel op de Messias. Ja, waarom moet dat in de Bijbel staan? Dat God trouw is aan de Heer Jezus Christus en dat hij hem niet meer van de troon zal halen. Dat is toch zinloos? Met andere woorden, dat ligt niet voor de hand om het daarop te laten slaan. Maar terwijl die koningen zich misdragen, zorgt de Heer toch dat hij zijn belofte nakomt. En dat er altijd iemand, minstens één, maar waarom niet meerdere, dat er minstens één koning zou zijn uit het huis van David. Maar dat ook koningen tegelijk kunnen zijn, uiteraard. Hè? Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Inmiddels zijn we dan bij vers 38. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden. Dat is ook een uitdrukking uit 2 Samuel 7. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, die troon, dat koningschap dus. Gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw. Later lezen wij dat er staat, zolang die zon en de maan er zijn en opgaan en ondergaan, zolang zal er iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. En zolang zou trouwens ook Israël Gods volk zijn. Dat is in ieder geval tot vandaag. Daarna volgt de tweede helft van de psalm waarin beschreven wordt dat er toch niet al te veel terechtkomt van deze beloften. Gij hebt hem verstoten, gij hebt verstoten en verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde, gij hebt het verbond uw knechten niet gedaan, gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde, waaruit je zou moeten begrijpen dat deze woorden vanaf vers 39 zo ongeveer tot het eind van de psalm aan toe toch moeilijk op de Heer Jezus Christus van toepassing kunnen gebracht worden. En als je de eerste helft van de psalm exclusief, ik bedoel uitsluitend van toepassing brengt op de Messias, dan moet je consequent zijn en het tweede deel van de psalm ook zo toepassen, maar daar kom je niet mee weg. En dus zit er niks anders op dan te begrijpen dat de Heer spreekt over het huis van David, waaraan hij grote beloften gedaan heeft, waarvan het hoogtepunt natuurlijk niet bereikt is, want het is pas in de wederkomst van Christus. Maar niettemin doet hij zijn beloften gestand, hoewel het dan toch met die troon over Israël toch wat slecht is afgelopen, althans in Jeruzalem, daar waar die troon oorspronkelijk gezet werd. In de eerste plaats, na Salomo al, bleef van die troon niet zoveel over. Nou ja, de troon bleef er wel, maar 10 van de 12 stammen, daar had die troon geen zeggenschap meer over, dus het werd dan toch een wat erg klein koninkrijk. En uiteindelijk is die troon zelfs uit Jeruzalem verdwenen. En tot op zekere hoogte in vergetelheid geraakt natuurlijk. Maar niettemin vind je hier sterke bevestiging van heel deze waarheid, dat het verbond met David bevestigd zal worden, wel degelijk van geslacht tot geslacht de eeuwen door, totdat die troon uiteindelijk gegeven zal worden aan degene die er recht op heeft. totdat hij komen die recht heeft, heet dat. Maar zover ben ik nou nog niet. Ik ga nu gewoon verder naar Psalm 132. Psalm 132, vers 10. Weer het aangezicht uw gezalfden niet af, om Davids uw knechts wil. Gezalfden staat weliswaar met een hoofdletter, maar je zal begrijpen dat het gewoon eerst over David gaat, hè. Weer het aangezicht uw gezalfden niet af, om Davids uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal. Dubbele punt. Van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Dat is de verkorte versie van 2 Samuel 7, vers 12. Het staat er hier weer netjes bij in mijn Bijbel. Gedrukt, wel te verstaan. Van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Deze verkorte versie wordt later dus ook door Petrus gebruikt. In Handelingen 2. Hè? Maar dat het geen uitspraak is alleen maar over één, namelijk de Messias, mogen blijken uit vers 12 meteen. Indien uw zonen, die zou namelijk van de vrucht van Davids buik, om zo te zeggen, op de troon zetten, de eeuwen door. Maar indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heer heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd, enzovoorts. En u weet hoe het gegaan is, die zonen zijn niet al te getrouw geweest en uiteindelijk staat die troon dus niet meer in Sion, maar dat betekent niet dat er geen troon van David, geen koningshuis van David meer is. Hij is alleen niet meer in Jeruzalem. Hij zal daar terugkeren, maar hij zal daar verdwijnen en daarin zijn wij onderweg. Dit hangt trouwens ook samen met wat wij gelezen hebben eerder in 1 Koningen 11. Dat is de aankondiging van het rijk van Salomo zal worden afgescheurd en gegeven aan Jerobeam. Vers 11 van 1 Koningen 11. Daarom zei de Heer tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat hij zijn hart geneigd had van de Heere, de God Israëls, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde aan uw knecht geven. In uw dagen nochtans zal ik dat niet doen, om uw vaders Davids wil, van de hand uw zoons zal ik het scheuren. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren, één stam zal ik uw zoon geven, enzovoort. God had namelijk beloften gedaan aan David en daar komt hij niet op terug. En hoewel uiteindelijk de troon zelfs uit Jeruzalem over Juda verdwijnt, die troon moet ergens staan en niet noodzakelijk, maar op één plaats uiteraard. Daarna kom ik terecht in Jeremia 31 vanaf vers 35. U kent Jeremia 31 toch, hè? Dat kent u van vers 31 hopelijk in elk geval. De dagen komen dat ik dat met het huis van Israël en met het huis van Juda, de beide huizen Israëls, een nieuw verbond zal maken. Maar in vers 35 ben ik nu en daar staat, zo zegt de Heere die de zon ten lichte geeft des daags, de ordening der maan en der sterren ten lichte des nachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Dit is een belangrijke uitspraak, omdat hier staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Dit, hoewel wij schriftplaatsen hebben waar staat dat Gods volk niet Gods volk zou zijn. Ami zou lo ami worden. En de korte route geef ik u meteen maar. Het betekent dat uitspraken over dat Israël niet Gods volk zou zijn slechts betrekking kan hebben op een deel van Israël. En terwijl het ene deel Lo-Ami wordt, wordt het andere deel alsnog Ami. Dat is het verhaal. En het wisselt zich in de loop der geschiedenis enige malen af. Maar dat zijn dingen die ik maar vooruit schuif. Om eerst wat hoofdlijnen vast te houden. Om daarna later diverse schriftgedeelten en profetieën te bespreken. Waarin van deze zaken melding gemaakt wordt. En we kunnen nog jaren vooruit dan. Hè. Israël zal altijd Ami zijn. Maar ik neem gewoon de draad weer op waar ik was. Dan kom ik in Jesaja. Dat is dan eerst in Jesaja 9. Ik kom er nog eenmaal langs, dus ik haal hem maar even aan. Hè. Bij de beroemde teksten in verband met kerst, zeggen we dan altijd. Hè. Waar gesproken wordt in vers 5 over een kind dat geboren zou worden, een zoon die gegeven zou worden en de heerschappij zou op zijn schouder zijn. Wij noemen dat de Messiaanse profetie. En dat is het ook uiteraard. En de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen dat de sterke met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe de ijver des heren der heerscharen zal zulks doen. Kijk, dit is natuurlijk een Messiaanse profetie. Die spreekt over de toekomstige bekering uiteindelijk van Israël. En toch zit hier een dubbele bodem in deze profetie. Want de voorgaande versen, die al beginnen in hoofdstuk 8 overigens, spreken wel degelijk over de tijd waarin wij leven. En waarin de Heer echt nog niet gezeten is op de troon van David. Dat komt pas in de toekomst. Maar zoals ze zegt, deze profetie bespreek ik nu dus nog niet. Hè? Want ik probeer alleen de lijn te volgen van dat koningschap van het huis van David. Maar dat komt uiteindelijk terecht bij Christus in zijn wederkomst. Dat lijkt me duidelijk. Begrijp je me goed? Een kind is ons geboren, dat kan slaan op zijn geboorte in Bethlehem. Een zoon is ons gegeven, kan slaan op zijn opstanding. Maar dat is al zitten op de troon van zijn vader David, dat is heus pas in zijn wederkomst. En niet eerder, hè. Hier staat trouwens ook die eigenaardige uitdrukking van vers 7. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob. Hoeveel stammen zijn dat? En het is gevallen in Israël. Hoeveel stammen zijn dat? In de dagen van Jesaja en in verband met de profetieën die we hier lezen. Niet meer dan 10, die laatste. Ja, nee, dat is zo. Dat blijkt uit het verband. En Jesaja leefde weliswaar onder de 2 stammen, maar hij leefde in de tijd dat de 10 stammen ten onder gingen. En dat is de aanleiding ook voor heel wat van zijn profetieën. Waarbij trouwens ook de ondergang van Juda werd aangekondigd. Eerst. Maar je moet begrijpen dat in de dagen van Jesaja de term Israël niet de aanduiding was van Juda. En als er staat woord gezonden is in Jacob en gevallen in Israël, het is niet hetzelfde. Duidelijk moet zijn dat het woord van God terecht zou komen. Het was wel voor heel Israël, voor heel Jacob om zo te zeggen. Maar in de praktijk kwam het niet bij Juda terecht, maar wel bij Israël. Bij de 10 stammen. En dan blijkbaar in hun ballingschap. Want daarvoor is het in ieder geval niet gebeurd. Hè. Wilden ze niet luisteren. Oh, in dat kader zou je natuurlijk ook 11 vers 1 kunnen lezen. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izi. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dit is een uitspraak over de dood, afgehouwen. En opstanding van de Messias uiteraard, hè, van de Heer Jezus Christus. En gaat dus alleen maar over die lijn. En die scheut uit dat reisje van Izi, dat is dus uit David om zo te zeggen. Want Izi was de vader van David zoals u weet. Dat wijst dus inderdaad op de komst van de Messias. Die inderdaad zijn grote koninkrijk zal vestigen. Zoals wij het net lazen in Jesaja 9. Maar goed, dat was maar even in het voorbijgaan. Daarna kom ik in Jesaja 16. En die gaat ook feitelijk over de wederkomst van Christus, die begint met: zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen. Dan denk je, hey, ik heb het woord Sela toch een paar keer gelezen onderweg. Ja, in de psalmen. Je weet wel, die associatie, die verwijzing naar. En hier is het niet maar de associatie, hier vind je het verhaal. Het verhaal is namelijk van een kudde en een heerser des lands. Dat wil zeggen, een herder over die kudde. En zij gaan naar, of ze gaan van Sela naar Sion. Dat is dus net als in, wat was het ook alweer, Micha 2, vers 13, het laatste vers. Vers 12 en 13. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Hoeveel stammen? Jacob staat er. Dus alle stammen. En niet alleen maar Juda. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Maar Bosra is, voor zover ik weet, een andere naam voor Sela, voor Petra. Bosra wordt trouwens vertaald met schaapskooi, dus vooruit. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen. Peres, de doorbreker. Peres. De stamvader van David. Zoon van Juda. Men heeft vertaald met de doorbreker. Maar waarom zou je niet gewoon laten staan Peres? Ja, de Peres kan ook hoor. De David ben ik ook wel eens tegengekomen. Wij noemen dat een germanisme. Want dat is het. Ja, in Duitsland zetten ze het lidwoord, bepaald lidwoord voor de naam. Hè? De heer Adolf, je weet wie het is. Hè? Nou goed. De doorbreker, de Peres. Het huis van Peres, waarom niet? Bij de Grieken heet hij trouwens Pershuis, maar. En is de mythische figuur. Maar toen maar. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort, dat is de sick dus, hè? Want u kent Petra langzamerhand, hè? Ze zullen door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning uit Peres zal voor hun aangezicht heen gaan. En de Heere zal in hun spits gaan. De vraag is, waar gaan zij naartoe? Als zij Bosra, bijgenaamd Sela, Petra verlaten. En er staat hier in Jesaja 16, zij gaan naar Sion. Om wat te doen? Wat is daar in Sion te doen? De troon van David herstellen. De troon van de erfgenaam van Peres. En waar komen ze dan langs? Dan komen ze dwars door het gebied van Moab. Dus staat er, anderszins zal het geschieden dat de dochteren van Moab aan de veren van de Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel uit het nest gedreven zijnde. Brengt een raad aan, houd gericht, maak uw schaduw op het midden van de middag gelijk van de nacht. Verberg de verdrevenen, meld de omzwervenden niet. Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab, want dit gelovige overblijfsel trekt door het gebied van Moab. Wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders, want de onderdrukker heeft een einde. En de verstoring is teniet geworden, de vertreders zijn van de aarde verdaan. Want er zal een troon bevestigd worden in Sion dus. Maar hij komt uit Petra, hè? Heb je dat? Staat gewoon in de Bijbel. Er zal een troon bevestigd worden, let op, bevestigd worden. Dat zijn de woorden uit 2 Samuel 7. Er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid en op dezelfde zal bestendig, dat is ook een woord uit 2 Samuel 7, zal bestendig een zitten in de tent van David. Zeg maar in het huis van David dus, hè. De tent van Ephraim kwamen we ook al tegen. Dat straks. Een die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. Enzovoorts. Nou ja, en dan komt een oordeel over Moab dus. En daar gaat het verdere van dit hoofdstuk over. Maar het gaat om die troon waar hij uiteindelijk terecht komt en terug zal keren naar Sion, uiteraard. En vandaar gaan wij naar Jeremia. Daar zijn we voorlopig ook niet weg. Het wordt alleen moeilijk om dingen in volgorde, in een logische volgorde te vermelden. Daar kan ik ook niks aan doen. Er staat in Jeremia ook allemaal een beetje door elkaar. Dus vooruit maar weer. In de eerste plaats kom ik terecht in Jeremia 22, waar wij terecht zijn bij Gonia, bijgenaamd Jegonia. Dat was de laatste koning, min of meer, uit het geslacht van David. Hij wordt weggevoerd naar Babel, dat wordt hier aangekondigd. Hij regeerde trouwens maar 3 maanden, dus het is maar heel even. Maar hij wordt weggevoerd naar Babel en hij wordt vervangen door wat genoemd wordt zijn oom Zedekia. Dat was dus chronologisch de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem. Maar qua generaties was Jegonia de laatste. Gonias heet dat. Tot hem wordt gezegd, vanaf vers 24... Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, ofschoon Gonia, waarbij de naam Jehovah verdwenen is van Jegonia, dat Jeuze nu af, heet die Gonia, of Gonias, later in het Grieks. Ofschoon Gonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. Ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel zoeken en in de hand dergenen voor welke aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand der Chaldeeën. En ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, uitwerpen in een ander land, waarin gij lieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven. Dat is dus in Babel. En in het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarheen zullen zij niet wederkomen. Dat is Judea. Is dan deze man Gonia een veracht, verstrooid, afgodisch beeld, of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja weggeworpen in een land dat zij niet kennen? O land, 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 hoor dus Heer een woord. Zo zegt de Heer, schrijf dezezelfde man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon van David en heersende meer in Juda. Hier komt dus een eind aan het koningschap uit het Davidische huis over Juda. Maar er wordt niet gesproken over de positie van het Davidische huis over Israël. Er wordt niks van gezegd. Gonias zou ook geen zonen hebben die op de troon zouden zitten. Dat betekent dat de Heer Jezus onmogelijk van Gonias kan afstammen. En hoewel Jegonia voorkomt in het geslachtsregister van Matthäus 1, van erfgenamen van de troon, zouden wij begrijpen dat Jegonias wordt opgevolgd, weliswaar voor wat betreft de troonsrechten, maar dat zijn dan toch niet zijn zonen. Je komt dan terecht bij de andere lijn van erfgenamen, dat is de lijn van Nathan. Dat is wel uit David, maar niet via Salomo, maar via zijn broer Nathan, hè. Jegonias was inderdaad de laatste. Er is trouwens nog iets interessants aan de hand in het laatste vers, de laatste versen van 1 Koningen, nee, van 2 Koningen uiteraard, vinden wij hem nog genoemd. En ik neem maar de vrijheid om het toch maar even op te zoeken, want er is eigenlijk nooit aanleiding toe om dat te doen. In 2 Koningen 25 vinden wij de verwoesting van Jeruzalem, ook de wegvoering van Gonias dan enzovoorts. En daarna nog, hoe het daarna nog even verder gaat. Maar helemaal aan het eind staat dan los erachteraan in vers 27. Het geschiedde daarna in het 37e jaar der wegvoering van Jojachin. 37 jaar nadat Jojachin werd weggevoerd, de koning van Juda. In de 12e maand, op de 27e maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar als zij koning werd, het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, uit het gevangenhuis verhief. Daar had hij dus 37 jaar gezeten. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen. Boven de stoel der koningen, dat zijn boven de tronen van de koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de klederen zijn gevangenis en hij at gedurig brood voor zijn aangezicht al de dagen zijn levens. En aangaande zijn tering, een gedurige tering, werd hem van de koning gegeven. Tering, dat is pensioen, hè, dat weet je. Nou, wees zeg maar, hè. Elk dagelijks bestemde deel op zijn dag al de dagen zijns levens. Waarom staat het in de Bijbel? En überhaupt waarom gebeurde dat? Dat is een indicatie dat het met het koningshuis vanuit David in de ballingschap toch niet al te slecht ging. Sterker nog, de man werd verhoogd boven de koningen die daar waren. Hij kreeg dus een hoge positie op een of andere manier. Alleen maar voor de eer, denk ik, overigens. Maar als u mij vraagt, is het de uitbeelding? Dit is typologie, u mag hem dus vergeten, wat mij betreft. Maar als het een betekenis heeft, moet het deze zijn. Namelijk dat afstammelingen uit het huis van David, die immers weggevoerd waren, ook in ballingschap, dat die toch weer in een koninklijke positie zouden terechtkomen. En dat is ook gebeurd, maar dan kom je terecht bij de parten. Dat is inderdaad zo, ja. Maar goed, die was maar even te zijn. Dat was bij de koning, ja. Dat was dus het einde, de laatste generatie die op de troon zat in Jeruzalem, om zo te zeggen. En daarna komen wij in Jeremia 37, vers 1, in het voorbijgaan, waar dat verhaal van Zedekia staat. Zedekia, zoon van Josia, regeerde koning zijnde in plaats van Gonja, dat is Jechonias. Daar staat de naam van Jehovah achteraan in plaats van vooraan. Gonjas, Gonja. Jojakim, zoon welke Zedekia, Nebukadnezar, de koning van Babel, koning gemaakt had in het land van Juda. Kortom, Zedekia, maar dat was de oom van Gonias. En daarna noem ik er nog een, dat is even Jeremia 52, waar Zedekia wordt weggevoerd. Vers 10. En de koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia voor zijn ogen en hij slachtte ook al de vorsten van Juda, te Ribla, en hij verblindde de ogen van Zedekia en hij bond hem met twee koperen ketenen. Alzo bracht hem de koning van Babel naar Babel en stelde hem in het gevangenhuis tot de dag zijns doods toe. Dat vind ik dus nog slechter dan met Jechonia. Daar moet je er verder niet al te veel bij voorstellen, want het is niet allemaal prettig. Maar daarna lees ik nog even 2 Koningen 24, vers 18. Daar is Gonia. Gonia was de laatste koning, wat de generaties betreft, uit het huis van David. Hij werd weggevoerd in de ballingschap en daarna werd hij opgevolgd nog door zijn oom. Dat springt dus een generatie terug, als je het woord oom tenminste zo letterlijk mag nemen, wat nooit helemaal zeker is. Maar het klopt hoor, blijkt uit de geslachtsregisters. Vers 17 eerst. De koning van Babel maakte Matanja, deszelfs oom, de oom van Jojachin namelijk, koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. Zedekia was 21 jaren oud als hij koning werd en hij regeerde 11 jaar het Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Hamutal, een dochter van Jeremia van Libna. Zedekia was een kleinzoon van ene Jeremia. Is dat Jeremia uit, die we kennen als de profeet Jeremia? Nou, in ieder geval was het een tijdgenoot. En verder weten wij het niet zeker. Want het is niet helemaal goed na te gaan. Niet met 100% zekerheid. Maar wie dan deze Jeremia van Libna is, ja, dat weten wij dan überhaupt niet. En waar Jeremia van afstand weten we ook niet, behalve dan dat hij via de mannelijke lijn uit Levi was. Uit de familie van de priesteren, staat in de eerste verse van Jeremia 1. Meer weten we daar dus niet van, maar het laat zich aanzien dat Jeremia dus de grootvader was van Zedekia. En dan wordt het iets eenvoudiger dat Jeremia er uiteindelijk vandoor gaat met de dochters van Zedekia. En dan wordt het ook eenvoudiger te begrijpen dat Jeremia in Ierland aankomt in een tamelijk koninklijke positie. Niet als de koning, maar wel als de wetgever. En dan levert de bruid voor de plaatselijke koning, waar we het nou allemaal nog niet over gehad hebben. Nou ja, subier een beetje, maar vooruit dan maar weer, hè. Kortom, het vermoeden bestaat dat Jeremia deel uitmaakte van de koninklijke familie. En dat verklaart ook heel gemakkelijk zijn in- en uitgaan aan het hof bij de koningen daar. Dus ik ga maar gewoon verder in Jeremia 13, vers 13. Zo zegt de Heere, zie, ik zal alle inwoners deze lands, zelfs de koningen die den David op zijn troon zitten, dan heb je toch de David, hè? Die den David op zijn troon zitten, het huis van David is bedoeld, als u mij vraagt, hè? En de priesters en de profeten en alle inwoners van Jeruzalem, ik zal hen opvullen met dronkenschap, ik zal hen in stukken slaan, de een tegen de ander, zo de vaders als de kinderen tezamen, spreekt de Heere. Ik zal niet verschonen, nog sparen, nog mij ontfermen, dat ik hen niet zou verderven. Dat wil zeggen, de Heer zal hen verderven. Inclusief de koningen die den David op zijn troon zitten, dat is dus in Jeruzalem. Maar op een of andere wijze moet in diezelfde tijd dat dit gebeurt, en dat is, zijn de dagen van Jeremia, geregeld worden dat er toch ergens anders zonen van David ergens koningschap hebben. Goed. Dat moet ook wel, want hierna komen we bij een heel belangrijke uitspraak in verband met ons onderwerp. Dat is die uit Jeremia 33, vers 17... Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zitten. Let op, je bent bij Jeremia en het volk waarin hij optreedt en waartoe hij behoort heet niet Israël, het heet Juda. Maar niettemin, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. Maar het huis Israëls, dat is het huis dat 100 jaren langer tevoren was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Begrijp je me goed? Ik weet ook wel dat er staat in vers 14, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. Dat is een messiaanse profetie. En het hangt samen met beloften die volgens vers 14 gedaan zijn tot het huis van Israël en over het huis van Juda. En er staat dan ook, in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. Maar in vers 17 wordt de algemene belofte herhaald alsnog. Aan David zal niet afgesneden worden een man die op de troon van het huis Israëls zit. En dat is niet noodzakelijk exclusieve messiaanse belofte. Dat is gewoon de algemene weergave van het verbond met David. En dat ging inderdaad over Israël. Weet u nog, wie was het? Abia? We hebben het vorige keer gelezen. De koning van Juda, die het volk van de 10 stammen, het huis Israëls, toesprak onder die titel. Komt het er niet toe het recht te weten? De Heer heeft aan David beloofd dat uit zijn huis iemand zou heersen over Israël. En jullie zijn Israël, dus ik moet koning over jullie zijn, was de strekking. Was wat kort door de bocht, maar niettemin wat hij aanhaalde klopte precies, ja. En dat is wat ook hier wordt aangehaald. En dit is te meer opmerkelijk omdat we hier zijn aan het eind van het Davidische koningshuis in Jeruzalem in deze dagen van Jeremia. Niettemin, de Heer zegt, aan David zal niet worden afgesneden man die op de troon van het huis Israël zit. En aan Juda, over Juda wordt niet gesproken in dit geval. Zodat je het kunt lezen als, mag dan met Juda nu even verkeerd aflopen. Maar als je iemand zoekt die koning is uit het huis van David, moet je hem vinden, moet je hem zoeken bij Israël. Dat zal wel niet de orthodoxe verklaring zijn, maar ik zou niet weten waarom je ze vers niet eens een keer zo zou lezen. Ten slotte is dit wat er staat. En bovendien lees ik gewoon verder. Vers 19. En des Heere woord geschiedde tot Jeremia zeggende, alzo zegt de Heere, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht kon vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren, en met de levieten die priesteren zijn, mijn dienaren. Gelijk het Heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan, waar kennen we die uitdrukking toch ook alweer van? Alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad, en nu niet van Abraham, zoals het dan in Genesis staat, maar het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Implicerend dat er velen moeten zijn, ook in onze dagen, die afstammen van David. En minstens één daarvan moet op een troon zitten. In de praktijk, alle Europese koningshuizen stammen af van David. En zij weten dat ook. Natuurlijk weten ze dat. Toen Jacobus de VI van Schotland ook koning werd over Engeland, heb ik dat niet gezegd. Toen werd hij dus James de I. In Engeland. Dat is die James van de King James Version. Die gezorgd heeft voor de vertaling van de Bijbel in het Engels. Toen deze in 603 zijn plechtige intocht in Londen hield, trok hij de stad binnen door de Elders Gate. Elders Gate. Met een A. Elders Gate. Die poort is inmiddels gesneuveld. Ik weet niet wanneer dat gebeurd is, maar hij is er niet meer. Er bestaan echter wel afbeeldingen van nog. Wat met die poort gebeurd is, gebeurt met zoveel poorten. Ze staan in de weg en zullen we nog repareren of slopen we meteen? Door die poort ging hij binnen. Op die poort is, want ik heb het uit de dagen dat de dingen nog stond, dus 200 jaar geleden of langer. Op die poort is een beeltenis aangebracht voorstellende de profeet Jeremia. Ja, James was koning van Schotland, maar de koningen van Schotland waren oorspronkelijk koningen van Ierland. En stammen af van die prinses die met, van de dochter van Zedekia, die met Jeremia mee daar in Tara, in Zera, Sara, Tera, Tara, terecht was gekomen enzovoort. Ze stammen daar vanaf. Goed, voorstellende de profeet Jeremia met de inscriptie. Then shall there enter into the gates. Nou, die kan ik beter niet lezen. Ik kan beter lezen gewoon waar het staat in de Bijbel. Dat is Jeremia 17. Die tekst staat daar, vers 25. Zo zullen door de poorten deze stad, maar de suggestie was nu Londen. Zo zullen, of dan zullen, hè, in het Engels. Then shall there enter. Dan zullen door de poorten deze stad ingaan koningen en vorsten, zittende op de troon van David, rijdende op wagenen en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, en deze stad zal bewoond worden in eeuwigheid. Die stond voluit, inclusief de naam Jeruzalem, ja, op die poort, zodat James meer wist dan, dan wij, denk ik wel eens dan, hè. Er komt zo'n man erbij om het zo te doen. Lijkt me dan wel duidelijk zo. Goed, ik ga gauw weer terug. Wij waren in Jeremia 33 en dan vers 23. Voorts geschiedde de Zere woord tot Jeremia zeggende, hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt zeggende, de twee geslachten die de Heere verkoren had, de twee geslachten, zodat u ziet dat huis Israëls bij Jeremia wel degelijk betekende 10 stammen. De twee geslachten die de Heer verkoren had, die heeft hij nu verworpen. Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht. Zo zegt de Heer, terwijl dus die twee huizen verworpen zijn, hè, zegt de Heer, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en de aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, want ik zal hun gevangenis wenden en mij hunner ontfermen. En dan kun je natuurlijk zeggen, dat gebeurt in de wederkomst van Christus, Maar het is niet logisch. Logischer is het dat die volken die in gevangenis waren, in gevangenschap, in ballingschap waren, daar weer hun vrijheid zouden krijgen en alsnog geregeerd zouden worden door koningen uit Juda. Bij nader inzien, bij de 10 stammen was dat al inmiddels het geval. Nou ja, bij een deel daarvan. Die zijn als de gesmeerde bliksem er vandoor gegaan. Naar het noorden. Ik sta te bedenken hoe die rivier genoemd wordt, ook alweer in de Joodse traditie. Maar het wil me niet te binnen schieten. Maar het doet er ook niet toe nou. We hebben het daar later wel over. Gaat me nou eerst om die Bijbelse grondslag voor het een en ander. En dit lijkt me toch een hele sterke uitspraak op het moment dat het afgelopen schijnt te zijn bij het huis van David. En de Heer zegt, nee, dag en nacht gaan door en dit gaat ook door. Echter niet in Jeruzalem. Wat zal ik nog eens lezen? Jeremia 15, waar wij zijn in vers 11. Boven het hoofdstuk staat, de ondergang des volks is onvermijdelijk. Die ondergang wordt dus inderdaad aangekondigd. En dan staat in dat verband in vers 11, niettemin, de Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn. Zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. Voor de duidelijkheid, je zou moeten vragen, wie is die u? Tot wie wordt dit gezegd? Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. Tot wie wordt het gezegd? Men leest vers 1. Maar de Heere zeide tot mij. De Heer spreekt tot Jeremia. En zegt tot Jeremia. Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn. Kortom, dat is van toepassing op Jeremia. Die zou ontkomen. Dat staat al in hoofdstuk 1. Dat heb ik denk ik gelezen ooit. Wat er ook zou gebeuren. De Heer zou voor hem zorgen. Hem zou niks kwaads overkomen. Dat beloofde de Heer, onder wat voor omstandigheden dan ook. En hier wordt dit min of meer herhaald, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn. Implicerend dat Jeremia natuurlijk zou overblijven, maar met hem nog een paar meer. En dat klopt ook, want zo eindigt de geschiedenis van Jeremia, met dat Jeremia met een gezelschap, nou ja, als behorend tot een gezelschap moet ik eerlijk zeggen, naar Egypte verdwijnt. Maar niettemin, hij zou in een land komen wat hij niet kende. En dat is dus niet Egypte. Hij moet dus nog verder weg geweest zijn. Hè? Maar een overblijfsel ten goede. Vers 13. Ik zal uw vermogen en uw schatten tot een roof geven zonder prijs. En dat om al uw zonden in al uw landpalen. En daar zijn we weer verder. Maar Jeremia zelf zou ontkomen. En er staat dan ook in vers 14. Ik zal u overvoeren met uw vijanden in een land dat gij niet kent, want een vuur is aangestoken in mijn toorn, het zal over u branden. Hij zou moeten vluchten uit Judea en zelfs uit Egypte waar hij naartoe ging, want dat wordt hem ook op voorhand gezegd dat dat de bedoeling is. En daarna vers 21 dan maar. Ja, ik zal u rukken uit de hand der bozen en ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen. En dat is ook wat daadwerkelijk gebeurd is. En dat lezen we helemaal aan het eind van de geschiedenis. Dan zijn we bijvoorbeeld in Jeremia 41, vers 10 eerst. Dan zijn we al voorbij de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering van het volk. Maar er was nog wat klein volk overgebleven. Het was gesteld onder het gezag van Gedalia, geloof ik. Maar die wordt dan uiteindelijk vermoord. Maar ik kom terecht in vers 10. En Ismaël voerde het ganse overblijfsel des volks dat te Mispa was gevankelijk. En ik ga niet in wie die Ismaël is in dit verband. Het doet allemaal niet de zaken nu. Het gaat om het beginsel. Hij voerde het ganse overblijfsel des volks dat te Mispa was gevankelijk. Dat was dus het restje wat niet was afgevoerd in Babylonische ballingschap. Te weten, des konings dochteren. Er moeten er dan toch minimaal 2 geweest zijn. En al het volk die te Mispa waren overgelaten, die Nebuzaradan, de overste der trawanten, aan Gedalia, de zoon van Ahikam, bevolen had. Ismael dan, de zoon van Netanja, voerde ze gevankelijk weg en toog henen om over te gaan tot de kinderen Ammons, enzovoorts. Ze worden weggevoerd, op een of andere wijze, en daarna lees ik hoofdstuk 43... Waarboven staat: de Joden trekken naar Egypte en voeren Jeremia mede. Zo is het precies. En dan lezen wij in vers 6. De mannen en de vrouwen en de kinderkens en des konings dochteren. Ja, dat waren erfgenamen van de troon. Al konden ze zelf niet de functie van koning in vervullen. Want een vrouwelijke koningin, dat gaat niet. Dat was bij de Israëlitische wet verboden. Het kan ook moeilijk het plan van God geweest zijn, overigens dan. Maar zij konden wel erven. En we hebben een verhaal daarover in nummer 27. En in nummer 36. Over de dochteren van Selaviat. Die hadden geen mannen meer of zoiets. En toen was de vraag van: maar als we nou in het beloofde land komen, dan krijgen we dan wel een erfenis. En toen zei Mozes: toen moet ik even aan de Heer vragen, ik ben zo terug, u hoort nog van ons. Hetgeen hij deed, en het antwoord was: ze zouden wel erven, ze zouden een erfdeel krijgen, op voorwaarde dat ze zouden huwen binnen de eigen stam. Dat was in dit geval de stam van Manasse. En dan hebben we dus jurisprudentie, hè. De dochteren van Zedekia konden eventueel een troon erven, maar dan moesten ze wel trouwen met iemand uit hun eigen stam. En u weet hoe het verhaal was. Ze gingen naar Egypte en daarna moeten ze verder gereisd zijn. Het verhaal houdt abrupt op. En aan de andere kant, buiten de Bijbel bedoel ik dan, kennen we een verhaal van iemand die uit Egypte kwam met 2 koninklijke dochters. Dochters van de farao worden ze genoemd. Maar farao is gewoon het Egyptische woord voor koning. Dus 2 koningsdochters. En die reisden met 2 heren mee. Olam Fadla en de andere Baruch. Dat klopt precies, dat is de schrijver, de secretaris van Jeremia. Ze reisden via Iberia. Daar wonen Hebreeën uiteraard, in Iberia. Dat is het Iberisch Schiereiland, Spanje-Portugal zal ik maar zeggen. En daar werd de ene dochter uitgehuwd aan de plaatselijke monarch. Een Iberiër, een Hebreeër. Israëlieten zijn dat, hè. En van daaruit reisde het gezelschap via Spanje naar inderdaad Tara in Ierland. En daar trouwde de, naar men zegt, de oudste dochter, trouwde daar met de plaatselijke vorst, die koning was uit het huis van Zera. Met name, die vertel ik later wel weer een keer. Dat is altijd wat lastig, want niemand weet hoe je ze uit moet spreken. Ik tenminste niet. En als ik ze uitspreek, weet u weer niet hoe je het op moet schrijven. Dat schiet ook niet op. Maar daar komen dan de lijnen van Peres en Zera bij elkaar. Worden ze verenigd in 1. Waarom ook niet? Peres en Zera waren een tweeling. We weten nog niet wie de eerste was. Maakt achteraf ook niet meer uit. Ze komen uiteindelijk toch bij elkaar. En dat is het verhaal, hè. In de vlag van Noord-Ierland zie je nog altijd die rode hand, hè. En in het wapen van Ulster zie je die hand met een rood koordje eraan. En in de vlag van Ierland zelf vind je de harp van David. En het verhaal gaat dat die harp ook met een gezelschap meereisde. De harp van David. Waarom ook niet? Als symbool van het Davidische koningshuis. Waarom niet? Ligt tamelijk voor de hand als je met de koningsdochters op stap gaat. Wat neem je nog mee van het huis? Een harp. In vers 6 lees je dan van Jeremia 43. De mannen en de vrouwen en de kinderkens en des konings dochteren en alle ziel die Nebuzaradan, de overste der trawanten, bij Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, gelaten had, ook de profeet Jeremia en Baruch, de zoon van Neria. Je vraagt je af waarom er nooit staat Jeremia de zoon van. Maar we hebben er straks gelezen over Jeremia de zoon van. En dan blijkt hij dus de grootvader te zijn van Zedekia. Dus het is de enige optie die je hebt, zal ik maar zeggen. En zij togen in Egypteland, want ze waren de stem des Heren niet gehoorzaam. En ze kwamen tot Tachpanhes. Tachpanhes. Want de Heer zei, nee, in Egypte zul je ook niet veilig zijn. Maar de Heer had tot Jeremia gezegd, oké, ga wel met ze mee dan. Maar achteraf moet dat hele gezelschap zijn omgekomen, behalve Jeremia en zijn overblijfsel. Dat moeten dan geweest zijn de dochteren des konings. Tachpanhes kennen wij trouwens, ook onder de naam Daphne, maar dat is de Griekse naam. Tegenwoordig heet het Tel Daphne. Dat is de Griekse naam behouden geworden in Egypteland. In het Arabisch vinden wij daar Kasser bint el Yehudi. Kasser. Kasser is een paleis. Voor iedereen die in Petra geweest is, moet het duidelijk zijn. Het ene bouwwerk wat er nog staat, min of meer. Kasser el bint. Een paleis. Kasser bint el Yehudi. Dat wil zeggen het paleis. In het Engels noemen ze het ook inderdaad zo. The Palace of the Jew's Daughter. Wordt tot vandaag zo genoemd. Want daar zou die, de Jew's Daughter, om zo te zeggen, zal daar gehuisd hebben. Of het waar is, weet ik niet, maar dat doet ook weinig ter zake. Het functioneert in ieder geval als een herinnering daaraan. En er is geen andere verklaring voor. Daar moet de dochter van de Joodse koning verbleven hebben op een of andere wijze. Dus je kan het nog gaan bezoeken. Dan heb ik nog voor u 44 vers 13. Want ik zal bezoeking doen over degenen die in Egypteland wonen, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over Jeruzalem. Hier wordt gesproken over dat overblijfsel uit Juda dat naar Egypteland gevlucht is. Hè? Dat blijkt uit de voorgaande verzen. En de Heer zegt, ik zal bezoeking doen over degenen die in Egypteland wonen, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over Jeruzalem, door het zwaar, door de honger en door de pestilentie. Zodat het overblijfsel van Juda die in Egypteland gekomen zijn om al daar als vreemdelingen te verkeren, geen zal hebben die ontkomen of overblijven, te weten om weder te keren in het land van Juda, waarnaar hun ziel verlangt weder te keren om al daar te wonen. Maar zij zullen er niet wederkeren. Alleen dit is niet van toepassing op die ontkomen zullen. Staat erachter. Behalve of buiten degene die ontkomen zullen. Hetgeen niet noodzakelijk betekent dat degene die ontkomen zullen terug zouden keren naar Judea. Maar het betekent dat degene die ontkomen zullen niet onder dit oordeel terecht zouden komen. En wie er ontkomen hebben we net gelezen. Jeremia en zijn overblijfsel. En nader wordt het niet gespecificeerd. En je vraagt je af wat er van Jeremia geworden is, want meer weten wij niet. Hier wordt verder niks meer over verteld. En daarna vraag je naar des konings dochters, want die andere luiden, het interesseert ons eigenlijk toch helemaal niet, hè? Nou, dan ga je ernaar op zoek. En dan kom je vanzelf bij het verhaal van Jeremia. Die metskoningsdochters een reisje maken naar het westen. Waarna die dochters inderdaad met erfrecht en al trouwden met mannen blijkbaar uit hunzelfde stam. En daarmee de grondleggers werden van de Europese vorstenhuizen. En met name het Britse in Brittannië. Want hoe dan ook, die lijn gaat inderdaad terug tot deze Joodse prinses. U vraagt zich af, staat dat ergens anders dan ook nog ergens in de Bijbel op andere manier? Mijn antwoord is ja, en daarover hebben wij het dan de volgende keer. Ja, dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi, ja. Gewoon schriftgedeelten die het gewoon zeggen eigenlijk. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat wij mogen lezen, mogen begrijpen ook, dat u trouw bent aan uw woord. En hoewel de dingen in de wereld wellicht wat anders uitzien, door de duisternis, de onwetendheid waarin de mensheid nou eenmaal verkeert, mogen wij deze dingen leren zien en verstaan. We zeggen u daarom dank dat we ons mogen bezighouden met dit licht waarmee u schijnen wilt in onze harten. waarin u uzelf bekend maakt en inderdaad laat zien hoe u niettemin trouw bent aan de belofte die u eenmaal gedaan hebt, wat er ook gebeuren zou. En daarom danken we u dat ook wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen en een beroep mogen doen op die beloften die ook op ons van toepassing zijn. Beloften dat u ons niet zou begeven en niet verlaten en dat niets ons uit uw hand zou kunnen rukken. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, ons trekt uit een wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt, ons plaatst in het licht opdat we daarin zouden wandelen. In afhankelijkheid van u, in onderwerping ook aan u, zodat wij de dagen die ons over zijn in het vlees u zouden dienen. Ons ook door u zouden laten onderwijzen en zouden uitzien naar onze zalige hoop, wanneer eenmaal die troon van David alsnog ook hier op aarde hersteld zal worden in Jeruzalem. Wij danken u dat we daar nou uit mogen zien en bevelen ons bij u aan. Vader, wees u ons nabij. Vervult u uw beloften aan ons om Christus wil. Amen.